Goedenavond allemaal. Welkom op de RTG Woonomgeving. Ik heb geen mededelingen. Agenda punt 2, vaststelling van de agenda. Heeft iemand daar iets over? Nee? Dan zijn we bij agenda punt 3, de presentatie van het digitaliseringsprogramma LIAS. En daar wil ik meneer Wijnands eerst even het woord overgeven.
Ja, voorzitter. Het woord LIAS, dat is alleen maar een partij die een stuk software ontwikkelt om stukken die wij nu in de vorm van een PDF hebben, om die te digitaliseren. Voorzitter, ik moet zeggen, daarmee gaat een lang gekoesterde wens van mijzelf in vervulling. Samen met de ambtelijke organisatie dacht ik al vanaf dag 1 dat ik hier in dit huis terecht kwam. Ja, leuk al die PDF's. Fijn dat het op een iPad is, dat het niet meer geprint hoeft te worden. Maar daarmee hebben we nog geen gedigitaliseerde omgeving. Wat je ziet in de hele planning en controlcyclus van FPC, van deze organisatie, worden allerlei stukken opgeleverd in de vorm van een PDF. En die één keer liggen die op de ter tafel om een besluit over te nemen. En daarna verdwijnen ze, denk ik, toch min of meer in de la, om het nou maar even zo te noemen, maar in dit geval dan de iPad, en komen niet zo gauw meer boven water. En wat we eigenlijk u willen aanbieden en willen meenemen, is dus in een hele andere systematiek, namelijk het via het web-based, via het internet, via een digitale applicatie, aanbieden van de nodige documenten in de planning- en controlcyclus, waarvan de programmabegroting 2018 het eerste stuk zal zijn. Alleen dat zal nog eerst in de vorm van een PDF zijn, maar later wordt u dus helemaal in een web-based versie. En dat betekent dat je eigenlijk een naslagwerk krijgt, een document krijgt, een bron krijgt, een centraal bron krijgt waar je op allerlei manieren kunt doorklikken, ook naar de onderliggende beleidsnota's. En opeens gaat die informatie in plaats van data informatie worden en zichtbaar worden voor niet alleen u als raad, niet alleen voor het college, niet voor de ambtelijke organisaties, maar ook om onze inwoners en ook de organisaties waar wij voor werken. Nou, dat is de ambitie die ik daar ook in had en gelukkig hebben we daar een applicatie voor kunnen vinden. En heeft de ambtelijke organisatie dat inmiddels opgepakt in de vorm van de heer Peter van den Oever. Dus ik ben heel blij en ook even weer te horen waar we staan.
Goed, Hans, bedankt. Ik zal me even kort voorstellen. Mijn naam is Peter van den Oever. Ik ben werkzaam op de afdeling Financiën binnen de gemeente Noord-Oostpolder. En ook in die hoedanigheid projectleider van de digitalisering van ons PNC-cyclus. Zoals u kunt zien aan de hand van het programma LIAS. Vandaag zal ik u bijpraten over de programmabegroting 2018, de keuzes die daarin gemaakt zijn, eigenlijk voorafgaande het proces wat we doorlopen zijn en van daaruit uiteindelijk ook naar het echte digitaliseren en de website, de online begroting. Dat zal voor 2018 in de vorm van een pilot zijn, dus dat betekent dat het uiteindelijk een vast te stellen document, dus nog steeds het PDF-document is, maar dat er uiteindelijk wel op de portal een digitale versie komt. En dat zal 1-2 maand later zijn. Dat zal een exacte kopie zijn van de begroting eigenlijk in PDF, maar dan interactief op een website. Goed, ik heb een korte agenda gemaakt. Dat gaat lekker. Hij klikt hem door, maar ja. Begin eens met de inleiding. Nou, die heeft Hans grotendeels al verzorgd. Dan een stukje over de doelstelling. Wat wilden we eigenlijk bereiken met het hele programma wat we geïntroduceerd hebben? Een stukje over de werkwijze, dus de keuzes die wij gemaakt hebben voor de begroting 2018. En wat betekent dat eigenlijk voor u zometeen, ook als belanghebbende van het document? Dan een stukje over de introductie van het programma. Het LIAS Enterprise en het LIAS Online. Hoe verhoudt dat zich tot elkaar? En eigenlijk tot slot de planning en vervolg met natuurlijk een kleine demonstratie van andere gemeenten. Dus de keuzes die andere gemeenten gemaakt hebben voor een digitale begroting. En een korte demonstratie over hetgeen, nou ja, hoe ons ontwerp in ruwe vorm eruit ziet. Goed, inleiding en de doelstelling. In de programmabegroting 2017 stond het volgende al vermeld. In 2017 wordt verder verkend hoe het proces planning en controle meer digitaal kan worden vormgegeven en online gepresenteerd. Nou ja, goed, het is niet alleen verkennen geweest, maar het is ook daadwerkelijk uitvoer geweest, want wij gaan ook met het digitale document komen. Een van de doelstellingen was proces optimaliseren als ambtelijke organisatie. Ja, gechargeerd gezegd waren we toch nog wel vrij houtje touwtje bezig. We waren documenten aan elkaar aan het doorsturen via de mail. Heel veel werd nog in Word of Excel opgesteld. En ja, goed, eigenlijk anno 2017 kan dat niet meer en moet je dat denk ik ook niet meer willen. En een grote kernwaarde van onze organisatie is het samenwerken. Hoe kun je dat nou beter doen door via één database een document, een PNC-document, wat toch eigenlijk van een gehele organisatie is, samen te stellen. Nou, vereenvoudiging, korte doorlooptijd en hergebruik van gegevens. Nou, hergebruik van gegevens bedoelen we dus niet even knippen en plakken mee, maar meer dat je kan zien van oké, we hebben in de begroting 2018 hebben we iets gezegd. We hebben daar in de voorjaarsrapportage hebben we daar keurig over gerapporteerd. In de najaarsrapportage zijn we weer aan de beurt. Maar hoe heb ik nou eigenlijk in die voorgaande fase, wat heb ik er toen over geschreven? En in LIAS kun je gewoon via één database kun je heel makkelijk terugkijken van oké, dit zijn de teksten geweest en zo heb ik erover gerapporteerd met de kennis van u. Hoe moet ik dat aanvullen? Dus er zit veel meer samenhang in. Verdere digitalisering van het proces. Het vergroten van de betrokkenheid van management en organisatie. Nou, op zich spreekt dat voor zich. De verdere digitalisering betekent dat wij er een workflow op hebben aangemaakt. Dus dat alles digitaal is. Iedereen kan het programma in en iedereen kan op welk moment dan ook de gehele begroting, het gehele document zien. Wat eerder was, iedereen kreeg gefragmenteerd stukjes van de begroting van oké, dit is jouw onderdeel, doe hier wat mee. Nu kan iedereen, wat hij ook maar wil, kan gewoon in het programma de begroting of het document voor zijn rapportage benaderen. Nou, al met al moet dat dan geleiden tot een kwaliteitsverbetering van het product. Dus door beter samen te werken, we hebben schrijfsessies belegd met verschillende clusters. Zodat mensen die aan een bepaald programma werken, ook daadwerkelijk met elkaar om tafel zitten en kunnen discussiëren van oké, nou, maar wat staat er nou daadwerkelijk te gebeuren in 2018 voor de programmabegroting 2018? En dat zou uiteindelijk moeten leiden tot een verhoging van de informatiewaarde. Nou, vergroten van de leesbaarheid. We hebben gezegd van uiteindelijk gaan we toe naar een digitale begroting of digitale producten. En dat betekent ook iets voor het presenteren online op een website. Dat is natuurlijk heel anders dan in een pdfje dat je gewoon pagina's door aan het scrollen bent. Je hebt bijvoorbeeld te maken met webrichtlijnen. Nou ja, goed, daar kun je altijd nog een invulling aangeven, maar wat we wel gezegd hebben is van we willen eigenlijk kort en bondige teksten zien. Als je een hele lap tekst op een website ziet, ja, niemand die dat uiteindelijk dan zal gaan lezen. Dus we moeten toe naar kort en bondige teksten, maar juist wel met minder tekst proberen meer te zeggen en meer te sturen op de bestuurlijke relevante zaken. Nou, uiteindelijk gaat het ook leiden tot een verdere doorontwikkeling van de inhoud van de begroting. En ja, het volgende doel is eigentijdse presentatie. Eigenlijk wat we zeiden, PDF, wat Hans al zei, PDF willen we vanaf. En het nieuwe tijdperk anno 2017 is toch het digitaal presenteren op een eigentijdse manier. Ja, gaat hier eentje te ver. Nou, werkwijze begroting 2018. Zojuist al gezegd, we hebben de stellers met elkaar aan tafel gezet. Dat er dus overleg gevoerd kan worden en ook de discussie boven tafel komt van oké, wat moet er nou staan? En direct de juiste mensen bij elkaar hebben zitten. Redactie uitgevoerd op uniform schrijfstijl. Nou, dat hebben we vooral voor de programma's gedaan, voor de paragrafen zoals we weten. Dat is toch iets lastiger materie. Dat zijn echt de dwarsverbanden van de begroting en dat is iets moeilijker te herschrijven. Maar echt de speerpunten en de activiteiten, dus de W-vragen, daar is een uniform schrijfstijl in toegepast. En dat moet ook de leesbaarheid vergroten. Dus de programma is op een nieuwe manier geschreven. En kort en bondig. Geen grote blokken met herhaling. Eerder hadden we grote blokken met speerpunten vanuit het collegeprogramma, et cetera. Echt allemaal herhaling. Nu hebben we gezegd van nee, herhaling willen we niet. We willen juist echt verbanden. En op die manier de begroting opbouwen. Nou, dan wat is LIAS? We hebben eigenlijk al heel veel over het programma verteld. Het programma bestaat voor ons uit twee onderdelen. Het LIAS Enterprise, het programma waar we als ambtelijke organisatie met z'n allen mee werken. En bestaat uit LIAS Online. En LIAS Online is eigenlijk niets meer dan een vertaalslag van hetgeen wat je in de database hebt opgebouwd. Dus een document, de begroting, wat geëxporteerd wordt en vervolgens over een raamwerk van een website wordt gelegd. Dus in die zin dus één op één een kopie van hetgeen wat je via ook een document kan presenteren. Nou, één database, PNC-rapportages automatisch geautomatiseerd opstellen. Dus met één druk op de knop kunnen we alle teksten in één keer naar een Word-document zetten en ook in PDF. Digitale ontsluiting van de PNC-rapportages. Nou, wat wij gezegd hebben, het vanuit die database doorvertalen naar een portal en daarop, nou ja, zoals we zometeen met een demonstratie ook gaan laten zien, op de portal ook alle PNC-documenten plaatsen van begroting, voorjaarsrapportage, tussenrapportage en dus de jaarrekening. Koppelbaarheid van informatie uit het financiële systeem. Nou ja, voor ons van financiën heel erg fijn, want er waren nog wel eens wat punten en komma's die anders moesten. En wat dat meteen betekende was dat we alles wat we in Word hadden opgebouwd en alle Excel'tjes die erin stonden overal weer herrekend konden worden. En nu kan het met één druk op de knop, is dat weer bijgewerkt. Nou ja, goed, dat scheelt natuurlijk enorm in werkzaamheden, maar scheelt ook in foutgevoeligheid. Ja. En continu inzicht in voortgang uitvoering van de begroting. Oftewel, iedereen die in het programma kan op ieder moment zien wat de status is van zijn werkzaamheden, maar ook van die van anderen. Nou, LIAS Online, wat gaan we daar eigenlijk mee doen? Wij gaan het in ieder geval koppelen op onze toptakenwebsite, notoospolder.nl/middelen, waar we nu al onze rapportages hebben staan. Dat wordt dan een link naar de portal waar we dan op binnenkomen. Het wordt de nieuwe standaard uiteindelijk. We hebben nu nog het document en als pilot de online begroting. Maar dat moet straks gaan worden dat wij u eigenlijk de online begroting laten toekomen en dat het document er wel is. Want ja, dat is nou eenmaal wettelijk verplicht en de provincie moet dat ook ter inzage krijgen. Maar dat we, en het moet vastgesteld worden, maar dat u de informatie uiteindelijk haalt uit die interactieve website omgeving. Er zijn verschillende mogelijkheden om de informatie te benaderen. Nou, dat kan ik straks bij een andere gemeente een beetje laten zien, een beetje demonstreren. Het is te benaderen op alle devices, dus het hoeft niet per se op een computer. Nee, het kan ook op de laptop, werkt het beste trouwens. En de mobiele telefoon, ja, wordt toch alles wat kleiner, maar het kan overal op. En wettelijk wordt wel voldaan. Dus BBV technisch voldoen we in onze begroting zoals moet. Want ja, het is een exacte kopie van ons PDF. Maar het design, ja, dat is in ontwikkeling. We zeggen eigenlijk van we zijn nu bezig met een soort van instapmodel en we hebben altijd nog wel wensen, maar dat moet door de tijd heen moet dat opgebouwd worden. En nou ja, goed, meneer Wijnands noemde net de verwijzingen. Eigenlijk de beleidskaders. Wat heel mooi is dat we kunnen zeggen van we hebben een beleidskader, we hebben een vastgesteld beleidsdocument. En dan zetten we een hyperlinkje, een koppelingetje op. En we klikken op die hyperlink en we krijgen het beleidsdocument wat is vastgesteld, krijgen we er direct voor. Nou ja, we hebben een aantal verwijzingen erin staan, maar dat moet nog helemaal opgebouwd worden. En dan hebben we straks echt interactief dat we overal op door kunnen klikken. Nou, wat is de planning eigenlijk voor alles online op één portaal krijgen? Nou, de pilot van de begroting komt eigenlijk na vaststelling van het document. Maar zoals u ziet is vervolgens voor de cyclus is de voorjaarsrapportage, najaarsrapportage, decemberrapportage zijn aan de beurt. Nou, die gaan gedurende medio 2018 gaat dat lopen. En helemaal aan het einde is de jaarrekening 2018 wordt digitaal gepresenteerd. Maar dat zal pas zijn in 2019. Dus er zit een stukje overlap tussen het oude model en uiteindelijk het nieuwe online presenteren. Want de jaarrekening 2018 of de jaarrekening 2017, die zal medio 2018 komen, maar dat is dan nog het oude format. Dus er zit nog een stukje transitie in. Zo even goed om te weten. Nou, dan rest mij nog een korte demonstratie. Zijn er tot zover eigenlijk vragen over de presentatie?
Ja. Ja, dank u wel voor uw uitleg. Ik heb eigenlijk twee vragen. De eerste is, is er met de inzet van deze nieuwe omgeving ook de voorkant van het hele financiële omgeving gedigitaliseerd? Oftewel van factuur tot aan de presenteren van de begroting aan de raad. En mijn tweede vraag is van op een nieuwe wijze presenteren van die begroting, gaan wij dan ook onze inwoners daarin meenemen om te vertellen van waar onze uitgaven precies zitten en welke keuzes daarbij zijn gemaakt?
Om op de eerste vraag terug te komen. Deels was alles al gedigitaliseerd. Hè. We hebben onze administratie en de facturen zijn al voor een deel helemaal gedigitaliseerd. Alleen onze begroting werd nog opgebouwd in een wat ouderwets model. Daar stappen wij wel vanaf. En uiteindelijk gaat ook begroot worden in het programma LIAS. En zal alles in principe digitaal zijn. Ja. De tweede vraag. Ik denk dat het voor inwoners, maar dat is meer vanuit mijn eigen perspectief gesproken, veel meer aanspreekt om een dergelijke interactieve omgeving te benaderen dan gewoon een PDF-document. En in die zin, dat ligt ook aan keuzes die we maken. We kunnen bijvoorbeeld een infographic maken waarin heel snel gezien kan worden hoe de uitgaven op het laagste of het makkelijkste niveau, hoe het gelopen is. Dat zijn keuzes die we kunnen maken en dat zal de informatiewaarde ook weer verhogen.
Als ik daarop aan mag vullen, of qua vragen dan. Eigenlijk raakte de heer Verhulzaar uit, voor wie is de informatie nou precies? En op welk niveau? Misschien ga je dat straks aan de hand van voorbeelden doen, hè? Dat zou misschien wel heel veel helpen. Misschien wel te denken, want is het nou voor onze draad? Is het nou voor ons college? Is het nu de ruwe data of zit er ook interpretatie bij? Ik ben wel op zoek naar hoe gaat het ons helpen? Kun je daar iets over zeggen? En die verwijzingen, dat spreekt me erg tot de verbeelding. Want het is voor velen van ons in ieder geval vaak behoorlijk zoeken. Over waar staat nou wat? En er is heel veel data. Zou je daar iets van kunnen zeggen straks hoe dat eruit ziet en hoe het zou kunnen werken?
De verwijzingen zal ik straks ook proberen te laten zien aan de hand van een andere gemeente. Die ook dergelijke verwijzingen heeft aangebracht. En de manier hoe geschreven is, dat is heel veel wikken en wegen geweest. Van schrijven we dit nu voor de inwoner of schrijven we dit nu toch? En wat moeilijker gedetailleerde niveau ook voor u als raadsleden. We hebben er nu voor gekozen om wel kort en bondig te schrijven, maar met zoveel mogelijk nog dezelfde informatiewaarde. Wat in de toekomst nog zou kunnen is dat we eigenlijk van eenvoudig naar ingewikkeld en detail gaan. En op een website kun je dan kiezen om informatie wel of niet te tonen. Dus dat we zeggen van het begin laten we zien en informatie voor de raad, detailinformatie klikken we open.
Misschien even ter aanvulling. Wat het interessante is, dat wat de heer Van Hoeven noemde ook net, het is een database. Dus als je maar aan voldoende onderwerpen zeg maar een vlaggetje hangt, kun je op basis van die indicatoren dingen bij elkaar zoeken. Dus zo kun je een wijk benaderen, zo kun je een dorp benaderen, zo kun je de hele polder benaderen. Zo kan je vanuit meerdere inzichten de zaak zeg maar presenteren. Nou, dat is natuurlijk je voortschrijdend inzicht bij de inrichting. Maar die faciliteit zit er eigenlijk in. En bij sommige voorbeelden vind je dat eigenlijk terug. Dus ik zou dat zeggen, laat die maar zien.
Dan voor de vraag, wethouder Wijnands. Is het de bedoeling dat deze informatie ook straks doorgekoppeld wordt naar openbare informatie voor de burger dan?
Het programma begroting is altijd al openbaar en dit moet zeker nadrukkelijk toegankelijk worden voor iedereen. Inwoners, ondernemers, wie dan ook belangstelling heeft voor Noordoostpolder. Subsidiepartijen die willen weten waar gaan subsidies heen, hoeveel subsidies worden er aangevraagd. Dat wordt eigenlijk op deze manier heel goed ontsloten. Het is maar even hoe ver je op detailniveau verder gaat klikken, erin gaat zoeken. Dat is eigenlijk met name bepalend.
Dank je. Heer Van Oever, het verhaal ziet er goed uit. Mijn vraag is, heeft deze LIAS-applicatie heeft die ook nog gevolgen voor de programma's? Dat die misschien wijzigen of dat LIAS bepaalde formats vraagt waar onze programma's niet aan voldoen?
LIAS heeft niet zozeer die beperking, maar wat we wel gedaan hebben is eigenlijk opnieuw overwogen van hoe ziet onze begroting eruit, hoe is deze ingedeeld. En bijvoorbeeld als keuze is gemaakt om af te stappen van subpijlers die we eerder wel hadden, maar pijlers zijn wel blijven bestaan. Dus eigenlijk de programma's die eerder waren, die zijn niet veranderd of verdwenen.
Mag ik nog een aanvullende vraag stellen? Zoals ik het nu En als ik het goed heb begrepen, heeft dit vooral een financiële invalshoek. Maar kunnen we met deze nieuwe omgeving, met de LIAS-omgeving, ook bijvoorbeeld KPI's rapporteren als sturings- en als verantwoordingsinformatie? Nu worden door ons, maar ook door collega's, vaak aantallen opgevraagd over KPI's, dienstverlening of vergunning of wat dan ook. Kan dus de nieuwe omgeving, zeg maar, ook voor dat soort doeleinden worden ingezet en de raad van informatie voorzien?
Het programma biedt heel veel mogelijkheden. Ik zou niet exact weten hoe de uitwerking ervan zou moeten zijn, maar ik denk wel dat het mogelijk is binnen de functionaliteiten van het programma, van het pakket. Ja. Ja. Zal ik overgaan tot een demonstratie van eerst een paar andere gemeenten. Even kijken. Hier, en daar zie je ook wel verschillen in het ontwerp. Goed, wij hebben daar wel wat afslagen al ingenomen. Kijk, we beginnen met de gemeente Zaanstad. Nou, net als wij zullen we ook hebben zij ook een portal waar je op binnenkomt. Dus met begrotingen, bestuursrapportages en jaarverslagen. Voor ons zal dat straks ook gaan gelden. Dus we klikken begrotingen open. En we zien welke documenten er beschikbaar zijn. Bij ons zul je dan zien dat begroting 2018 een digitale versie is en de rest zal in een documentje worden toegevoegd. Dus dan heb je nog het oude PDF. Dus we klikken nu op begroting 2018. En we zien hier links de balk staan met eigenlijk opgedeeld in de programma's. Welke programma's hebben zij? De paragrafen, de verplichte paragrafen die erin staan. Een stukje financiën. En bijlagen die zijn toegevoegd. Nou, hierin zie je heel veel verschillen in keuzes die gemaakt worden. Wat ook wel leuk is om dan even een infographic te bekijken van gemeente Zaanstad. Kijk, en dit is dan even een soort van begroting in één oogopslag. Nou, om even een heel ander... waarom is nou... Wacht, deze. Gemeente Rotterdam heeft ook eenzelfde portal waar we op binnenkomen. Ook een begroting in één oogopslag. Programma's. Je kan zien dat hier de menubalk al boven zit en dat er, wij vonden dit dan iets te druk. Maar goed, het is ook een kwestie van smaak en keuzes die erin gemaakt worden.
Misschien een vraag tussendoor als dat mag. Je ziet dat er dan mooi van die hoofdstukken zijn, dan kun je daar doorverwijzen. Maar uiteindelijk kom ik toch weer bij een stapel bijlagen uit. Dat lijkt me nou weer niet handig. Dan heb ik weer een stapel pdf's die ik door moet worstelen. Is dat het idee waarop wij zitten? Of gaan we dan vervolgens weer naar nieuwe tabbladen? Bij het eerste voorbeeld zag je dat.
Ik weet niet wat u bedoelt, dus ik geef hem terug naar het voorbeeld. Deze. Oh, zo. Nee, dat is gewoon een... Het is allemaal wel veel gedetailleerde informatie. Meer investeringsplan, ja. Nee, het is niet een pdf.
Nee, wat ik hier bedoel aan te geven, als je die doorverwijzingen hebt, dan is dat leuk als je vervolgens weer doorverwezen wordt naar een pdf. Daar houdt het weer op namelijk. Dus als ik hier nu een nadere informatie zou willen hebben, dan vraag ik me af of dat kan. En dat zou je elkaar volgens mij heel erg mee kunnen helpen, als je hier vervolgens weer links hebt met, weet je wel, perspectiefnota, zo werk waarop. Zodat je kan zien wat de draad is waar we op voortborduren. Context, dank je.
Ik begrijp uw vraag. Ik denk wel dat dat dan via de programma's zal moeten. Niet zozeer vanuit de bijlagen. Dat is meer een financiële uitwerking. Maar goed. Wat ik zeg, we zijn in ontwikkeling. En,
was slechts een suggestie.
Is het ook mogelijk om, ik weet niet of dat in het programma kan, om bijvoorbeeld begroting 2018 het verschil te kunnen zien met 2017? dus een weergave van wat er veranderd is.
En dan doelt u op uitgaven en inkomsten. De belangrijkste verschillen die worden altijd al apart vermeld. En meestal staan er ook wel vergelijkende cijfers, staan er wel naast. Ja, in één oogopslag zou ik zeggen dat dan toch bij de aanmerkelijke verschillen dat we daar dan zouden moeten, u daar zou moeten kijken. Ik zal nog even van onze buurgemeente openen. Dus gemeente Dronten heeft het al iets meer ingedeeld zoals wij het ook hebben. We beginnen eigenlijk met het algemeen programma's, paragraaf, financiën en bijlagen. Zo zult u het ook bij ons terugzien. En dan hier alsnog een keer die verschillende ingangen. Nou, zeg, we willen de programma's zien. Gemeente Dronten heeft deze verschillende programma's. Stel, wij willen kijken naar verkeer, vervoer en waterstaat. Nou, openen we hier het programma met een toelichting wat het programma is. Verschillend beleid, uitgaven en hier kunnen we weer op doorklikken. En dit bedoelde ik eigenlijk ook met doorklikbaarheid. En wat ik dan het liefst hier had gezien, maar dat is bij ons dan ook nog niet helemaal zo, maar idealiter, komen we hier dan beleidsnota's, klik ik op en opent hier. Nou, dan gaan we nu naar het ruwe ontwerp van ons. Let op, het is echt een ruw ontwerp. Er staan ook nog de nodige foutjes in, maar goed, daar zijn we druk mee bezig. Het opent een soort van pdf wat dan erop geplakt is. Dit wordt natuurlijk straks een volledige website. Dit is dan het portal. Daar komt dan ook een leuke foto op. We klikken hier op begroting. Zoals ik kan zien, het is dan begroting 2018 met daaronder 17-16 wat dan een pdf-vorm is. Nou, we zouden op de begroting 2018 klikken. We komen op deze manier binnen. Ook hier kunnen we een foto. De programma's hebben wij als soort van toptakenwebsite dat idee hebben terug laten komen. En de programma's hier in grote tegels gezet met een foto erbij. Bovenin het lint met algemeen programma's, paragraaf, financiën en de bijlagen. En van daaruit kunt u dus doorklikken op bijvoorbeeld programma 1. Nou, komen we op deze manier binnen, hier ook met een leuke foto. En die is dan weer ingedeeld in de omschrijving van het programma, doelstelling van het programma. En van daaruit de pijlers en de speerpunten. Dus de W-vragen die we eerder hadden zijn nu veranderd naar wat is het speerpunt en wat gaan we daar in 2018 voor doen. Waar wordt dan over gerapporteerd in 2018? Nou, en het werkt vrij intuïtief allemaal. Hier is even het voorbeeld gegeven van oké, we hebben hier een pijler. Die klikken we open en daaronder staan dan de speerpunten. En op die manier kun je weer doorselecteren op informatie. Stel, we komen een pijler binnen. Ik zal even doorzetten. Ja, dit zijn dan de financiële vertaling van het programma. Het oogt nog wat rommelig, maar dat komt omdat de functionaliteiten er nog niet allemaal in zitten. Als wij dus een pijler binnenkomen, hier een veilige en bereikbare leefomgeving, hebben we dus ook de pijleromschrijving, de pijler doelstelling. Dan staat hier beleidskaders, maar dat moet zijn reguliere bedrijfsvoering. Dus wat doen wij, waar gaat het reguliere geld heen binnen deze pijlen? En aan de rechterkant kunt u de trends en ontwikkelingen zien. De financiële uitwerking van de pijlen. Indicatoren die onder deze pijlen zitten. De beleidskaders, verbonden partijen en ook eventueel portefeuillehouders. Dus dit is globaal de opbouwing.
Ziet er veelbelovend uit. Wanneer kunnen wij hiermee stoeien?
Dat is een goede vraag. Waarschijnlijk zal dat medio december zijn dat het definitieve ontwerp er is. Wat gebeurt is dat straks het definitieve document als export uitgelezen wordt over het definitieve ontwerp. En daar worden dan nog even wat fine-tuning gedaan en dan is het gereed. En ik verwacht medio december.
En betekent dat we, wethouder Wijnands, dat we dubbel doen bij de eerste keer? Oftewel... We krijgen hem zo digitaal mooi aangeleverd en we krijgen nog papier. Of zeg je, nou, ik ga dat er één keer doen.
Nou, ik had mijn voorkeur om het in één keer te doen. Alleen dat kan niet. Er moet uiteindelijk een PDF-format worden aangeboden aan u als raad om vast te stellen. En aan de provincie om in het kader van hun toezicht daar wat van te vinden. Maar we doen alles in één keer eigenlijk. Want alles wat we voor het PDF aanleveren, of wat in het PDF wordt eigenlijk getrokken uit de informatie die er nu al in zit. Dus op die manier doen we het maar één keer. Het belangrijkste is natuurlijk de uiteindelijke look and feel en hoe kun je er verder op doorklikken en dat soort zaken. En dat wordt nu met name ingericht. Wat ik het al leuk vind, dat moet ik echt zeggen, ten opzichte van onze toptaken website, ja, daar vind ik eigenlijk wat weinig plaatjes in zitten. En ik zou het echt wel leuk vinden als wat meer plaatjes, beelden over ons mooie gemeente erin terug zouden kunnen. En dat kan eigenlijk in deze applicatie heel goed. En dat denk ik dat wel leuk, dat wel mooi is.
Nog even een vraag. Het gaat hier over openbare informatie. Want ik zie daar, om eventueel in te loggen, maar de raad hoeft straks op deze omgeving niet in te loggen. Dit is al openbare informatie die apart is gezet waar anderen niet bij kunnen.
Dat is correct. Wat wel gaat gebeuren natuurlijk is dat voordat een bepaald document besloten is of openbaar is gemaakt, dat wij ook op een aparte beveiligde omgeving het beschikbaar zullen stellen aan bijvoorbeeld college, bijvoorbeeld de raad, wat nodig is. Dus dat het ook beveiligd is. Ja,
ja, maar dat zou dan betekenen dat we daar als raadsleden dus apart moeten inloggen om daarbij te kunnen.
Als het nodig is, dan zal er een aparte inlog op zitten. En als het openbare informatie is wat uiteindelijk de begroting is, dan hoeft dat niet. Nee. Tot zover. Zijn er verder nog afsluitende vragen, opmerkingen?
Mooi, dankjewel. Dames en heren. Oh nee, geen dames. We gaan weer verder. We zijn bij agenda punt 4. Ik wilde nog één voorstel doen om agenda punt 7, de ontwikkeling van Emmel Hagen, achter agenda punt 5 te plakken, zodat wethouder Haarsma twee agendapunten achter elkaar kan behandelen. En daarna kan wethouder Poppen dan de andere twee, de andere agendapunten behandelen. Zijn jullie daarmee akkoord? Ja? Oké. Okay. Dan hebben we agenda punt 4 en dat is een voorgesteld hamerstuk. En dat gaat over de vaststelling van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Enseweg 15 te Ens. Ik neem aan dat die straks zo door kan naar de raad. Dat is voor iedereen zo. Meneer Aling.
Voor ons is het ook een hamerstuk hoor, maar misschien qua proces kan de wethouder iets aangeven. De stukken zie ik voornamelijk begin 2015 staan. Het is nu oktober 2017. Waarom heeft dit zo lang geduurd? En ik krijg wel vaker van dit soort stukken. Het zijn 143 pagina's. Kunnen we als gemeente ook kijken of we iets korter kunnen doen? Of met dezelfde kwaliteit, maar volgens mij zijn hier nog wat kosten aan verbonden om, nou, om een kleine wijziging te realiseren voor deze ondernemer.
Voorzitter, het is mij uit het hart gegrepen. Ik weet nog dat een van de mensen als oud-gediende hier betrokken bij bestemmingsplannen zei van vroeger waren dat 5 A4'tjes en dan was het klaar. Maar we hebben als BV Nederland steeds meer zaken toegevoegd aan de bestemmingsplanwijzigingen om ervoor te zorgen dat het een volledig pakket is. En dit zijn er dan nog maar 175. Ik zie ze tegenwoordig ook al van 400 voorbij komen. Dus als we daar als college iets aan zouden kunnen doen, dan ben ik daarvoor in. Dat zie je ook aan het volgende agendapunt in procedure en in tijd. Maar dat is de wet op de ruimtelijke ordening. Soms zijn er van die dingetjes die heb je op de plank liggen. En voordat je het weet liggen er 14 dingen bovenop. En begin je steeds van bovenaf. Deze is letterlijk gewoon een poosje blijven liggen. De ondernemer die erbij betrokken is heeft daar geen pijn van ondervonden. Want datgene wat hij graag wilde was al lang gerealiseerd. En daarom is het aan de aandacht ontsnapt. Dat is jammer geweest. En daarom nu een opschoningsactie.
Ja, oké.
Dan gaan we naar agenda punt 5. En dat is een memo over de algemene regeling vrijgave voorontwerp bestemmingsplan. We hoeven daar verder niet, het wordt verder niet vastgesteld. Zijn er vragen over deze memo aan de wethouder? Ja. Meneer Nijholt.
Nou, ik wil het ook hier algemeen voorleggen, hier aan mijn collega-raadsleden. Ik lees in het stuk dat de voorontwerp bestemmingsplannen die zijn afgeschaft min of meer. We houden dus nou ook alleen het ontwerpbestemmingsplan over. Waarom moeten wij op zoek gaan in de notulen van de collegebesluiten om te zien of er misschien een bestemmingsplan is en vervolgens moeten wij naar het internet toe om die op te gaan zoeken. We hebben net een vergemakkelijking gekregen van de financiële stukken, dat die gemakkelijker doorspitbaar zijn. Waarom moeten wij als raadsleden ons echt achter de stukken aan gaan lopen om ze te verkrijgen? Waarom worden ze niet ons gewoon net zoals voorheen de voorontwerpbestemmingsplan gewoon toegezonden?
Dat is de vraag aan de wethouder, neem ik aan.
Ja, en ik wil ook graag weten van mijn collega raadsleden hoe zij daarover denken of zij bereid zijn om zelf speurwerk te gaan doen of er misschien een nieuw bestemmingsplan is.
Wethouder Haagsma.
Ja, in Nijholt, het is als je een proces versnelt en vereenvoudigt zonder dat je daarmee rechten van initiatiefnemer of van omgeving in te leveren, zou het lastig zijn dat je raadsleden extra zoekend speurwerk levert. Ik heb er zelf ook wel over nagedacht. U krijgt elke raadsvergadering ook een enorme trits aan ingezonden stukken. Ik heb het idee, dus ik zeg het niet toe, maar dat wil ik wel onderzoeken of die daar nog aan toegevoegd kan worden. Maar dan betekent het ook dat het een beetje een ondergesneeuwd dingetje kan worden. Hè? Dus moet je even nadenken of je bij groep A, B, C, D of E komt. En dan is het één van de vele. Maar het zou een manier zijn waarop het in ieder geval actief aangeboden wordt. Als dat uw zoektocht is, biedt het actief aan zodat we niet op zoek hoeven te gaan, maar zet het gewoon bij de ingekomen stukken van de raadsvergadering. Dan vind ik dat de moeite waard om daar even naar te kijken.
Ik denk dat het zeker een optie is om het zo te doen. Ik denk ook niet dat het zoveel werk is om hem even rond te sturen. En als ik dan toch nog een tip mag geven om het helder te krijgen, misschien kunnen we een categorie F toevoegen.
Maar als ik daar misschien even op aan mag sluiten, voorzitter. Ik zou er niet voor pleiten dat dat leidt tot allerlei bestuurlijke drukte van het rondmailen en het apart weer in onze agenda toevoegen van stukken. Laten we dan in de lijn van, zoals we net ook de presentatie hebben gezien, dat er rechtstreeks vanuit de gemeentelijke databases die stukken dus ook voor ons zichtbaar worden. En niet dat de griffier en allerlei andere ondersteuners nog eens een keer heel veel werk krijgen om ons daarin te voorzien. Dus ik zou dan eigenlijk de wethouder ook willen vragen, kijk in hoeverre we dus met digitalisering de raad zo goed mogelijk kunnen faciliteren daarin.
En volgens mij heeft de wethouder dat net toegezegd, om dat te onderzoeken. Zijn er verder nog
opmerkingen over? Misschien een vraag aan de wethouder. Dit nieuwe voorstel, dat strookt ook straks met de nieuwe omgevingsplannen?
Ik vind het fijn dat u spreekt over straks met de nieuwe omgevingsplannen. Dat is inmiddels uitgesteld tot 2021 met al een prelude dat het nog wel eens door kan schuiven. Dat durf ik niet hardop te zeggen. Het is in ieder geval het waarmaken wat we als college bij de collegevorming gezegd hebben, dat je wil vereenvoudigen en wil versnellen waar dat kan. Dat doen we in dit geval door een week of acht te winnen in zo'n hele bestemmingsplanprocedure als het om appeltje-eitje bestemmingsplanstukken gaat, die toch nog 175 pagina's tekst vergen.
Voldoende zo over deze memo? Ja? Oké. Okay. Dan gaan we naar het volgende agendapunt. En dat is de ontwikkeling van Emmel Hagen.
Ja, ik ga erbij zitten. Ik heb net gezien dat het heel goed functioneert bij Peter van der Hoeven. Ik ben inderdaad gevraagd om een korte presentatie te geven over hoe we ervoor staan met Emmel Hagen. Ik neem u als raadsleden mee naar de voortgang van fase 1. Kijk ook even met u mee naar fase 2 die er de komende raadsvergadering aankomt. Dan wel het bestemmingsplan voor fase 2. En het lijkt mij handig, in tegenstelling tot de presentatie net, om vragen nadien te stellen. Vandaar ook dat als laatste sheet opgenomen is. Want dan kan ik omwille van tijd er gewoon snel door. Fase 1, waar neem ik u in mee? De ontwikkeling, de projectorganisatie, verkoop, civiele aanleg, dus het woonrijp maken, bewonerszaken, communicatie en financiën. Ik denk dat er nog een microfoon aan staat, want ik... Hoe doe ik hem zachter? Oké. Ik ben nu wel verstaanbaar nog steeds. Goed. Ontwikkeling. Ik heb even een overzicht gemaakt. De wijk is in 2008 begonnen. Bouwrijp gemaakt in geheel, omdat er heel veel kabels verkocht konden worden. U kunt zien, in 2009 waren dat er nog niet zoveel. 2011 al meer. is wel het eerste jaar van de waar de crisis zichtbaar werd. 2013 heb ik er niet bij gezet. Is heel erg zichtbaar dat er meer kavels verkocht worden. Einde crisis voorbij, begin herstel. We zitten op 90% van de kavels verkocht in deze weergave. Voor mensen die in Emmelhagen wonen, heel fijn, want die wonen niet meer in de zandbak. Was toch wel een hele grote klacht van heel veel straten die een paar woningen hadden. En door de straatgewijze aanpak om per straat woningbouw te realiseren en natuurlijk het economisch tij wat mee is, is het gelukkig nu een stuk fraaier beeld, niet alleen van bovenaf. Wie doet dat voor de gemeente, voor de bewoners? Deze foto is in 2015 gemaakt. Gelukkig zijn de mensen nog hetzelfde. Ik als projectleider, Venita Hilbrink als ondersteuner, die heeft ook heel nadrukkelijk contact met de bewoners van Emmelhagen. Johan Verhagen is de kleinste rechts, doet het civiele werk. Rick Los daarnaast is van communicatie. Tamara van Aarle doet de uitgifte van de kabels. En Ingrid Blom is contactpersoon voor de mensen in de wijk namens IGW. De kavelverkoop. U kunt links zien wat er de afgelopen jaren gerealiseerd is met wisselende aantallen. De prognose voor dit jaar is 50 kavels. En u ziet ook direct rechts het beperkte aantal kavels wat nog niet verkocht is. Hier staan ook kavels overigens niet op, die zijn grijs, die op papier verkocht zijn. Die moeten alleen nog passeren bij een notaris. Dus het aantal is iets meer. We moeten er ongeveer nog 40. En de kavels die nog een kleurtje hebben, niet grijs, maar geel of oranje, of groen, die zijn nog niet verkocht of wel in optie. En daar hopen we van dat die eruit lopen. Hierin kunt u zien dat er nog 3 kavels beschikbaar zijn in Emmelhagen fase 1. En dus dat het ook wel wenselijk is om de mensen die een wooncarrière stap willen maken om fase 2 aan te gebieden. Betekent ook voor woonrijp maken dat we de 5e fase ingaan. Voor deze fase 90 woningen die woonrijp gemaakt worden. Niet de woningen aan zich, maar de openbare ruimte voor die woningen. Dat kunnen hele straten zijn, dat kunnen delen van straten zijn. Dat kan ook de inrit zijn voor een woning. Dat heeft gewoon te maken met de hagelslag die steeds dichter over de wijk verspreid is in Emmelhagen. Dat er heel selectief per straat een stukje woonrijp gemaakt wordt. Als er tijdens het woonrijp maken woningen opgeleverd worden, dan worden die uiteraard meegenomen. Ook qua beheer zie je heel nadrukkelijk het effect van een wijk die in ontwikkeling is. Delen die is een kaart van kavels die vorig jaar nog gemaaid moesten worden. Als kavel om het netjes bij te houden. Als je die kaart, die heb ik nu niet, want die kon ik niet vinden. Johan van Hagen was vandaag afwezig. Dus daarom de kaart van 2016. Als je die nu bijzet, dan zie je gelukkig een heel ander beeld. En dan zijn er minder groene vakjes die gemaaid hoeven worden. Dit is een kaart die aangeeft alle woningen die al bij beheer liggen. Er is in een project ook heel nadrukkelijk een verschil tussen nieuwe aanleg, wat het ingenieursbureau doet, en onderhoud van openbare ruimte, wat bij wijkbeheer ligt. En alle woningen die op deze kaart staan, daar ligt de straat ervoor bij beheer. En dat is al overgedragen. Dus dat is een interne overdracht van openbare ruimte eigenlijk. Dat ligt niet meer onder verantwoordelijkheid van het project, maar van wijkbeheer. Dat is een afspraak die we de eerste dag van het nieuwe kalenderjaar overdragen. En dit is een overzicht van 1-1-2016 ook. Bewonerszaak, ik noemde het net al, dat doet Ingrid Blom. Die onderhoudt het eerste contact met het wijkplatform wat in Emmelhagen gelukkig van start is gegaan en nu ook functioneert. Het heeft wel wat aanloopproblemen gehad, omdat het toch ook een vrijwillige taak is van mensen. En over het algemeen, de bewoners in Emmelhagen zijn druk bezet. Daar proberen we natuurlijk de activiteiten en de punten die aandacht vragen in de wijk, om die goed te beantwoorden, maar ook activiteiten in de wijk uit te zetten, dan wel te laten slagen, zoals een burendag, een buitenspeeldag, een groendag. Dat zijn activiteiten die in eerste lijn door de gemeente werden georganiseerd en nu door de wijk, door het wijkplatform worden opgepakt. En dat is het laatste jaar heel goed gelukt. Het is wel moeilijk voor een buitenspeeldag om voldoende ouders voor de kinderen bereid te krijgen. Maar dat is afgelopen keer ook gelukt. Communicatie. Eens per kwartaal komt er een nieuwsbrief uit vanuit de gemeente voor de bewoners in de wijk. Daar communiceren we ook mee met het wijkplatform of zij nog punten voor de nieuwsbrief hebben. Uiteraard hebben we ook een website waar we informatie over de wijk, over het woonrijp maken, over punten die bewoners belangrijk vinden meenemen. Natuurlijk ook over de stand van de kavels. En we hebben Facebook, wat we iets minder vaak gebruiken, omdat er niet heel vaak berichten hoeven te zijn voor Emmelhagen. En het Vliegenfestival loopt via het project Emmelhagen mee, omdat het eigenlijk een activiteit is die heel dicht in Emmelhagen plaatsvindt. Dus de projectorganisatie van Emmelhagen organiseert dat. Dan financiën. Natuurlijk loopt, dat weet u, het project Emmelhagen als onderdeel van actief grondbeleid van deze gemeente via een grondexploitatie. Waar we de verwachting nog hebben voor ongeveer 3 miljoen aan kosten nog te maken en voor iets meer dan 8 miljoen nog opbrengsten te realiseren. Dat is ook dus dit jaar meegerekend. Omdat het aantal vrije kavels voor vrijstaande woningen nog relatief veel is, is het bedrag ook nog hoog. En we hopen in 2022, en gezien de ontwikkeling nu, verwacht ik dat een jaar eerder zou kunnen zijn, misschien nog wel 2020, deze grondexploitatie te kunnen afsluiten met een positieve boekwaarde van ongeveer 7,5 miljoen contant. Eigenlijk is het een hoger bedrag, omdat er ook twee keer een winstneming door u genomen is, van in totaal 5 miljoen. Dus eigenlijk zou hier, als je die mee zou rekenen, een bedrag van 12,5 miljoen kunnen staan. Dan ga ik naar fase 2. Ik ga er heel snel door, want we hadden niet heel veel tijd. De wethouder mag nog naar een ander punt. Links de bestemmingsplantekening van voorzieningen, eiland en waterwonen. Een bestemmingsplan uit 2004. Waar nu een nieuw plan voor naar u toe gaat in november. Dat is niet voorzieningen, eiland of waterwonen. Er is in 2010, als het goed is, aan u al een keer over gecommuniceerd dat het aantal voorzieningen in Emmelhagen te groot is. Dat het niet haalbaar is en verstandig is om dat allemaal in Emmelhagen te plannen. Dat wordt ook een stuk minder groot. Dat ziet u ook onderin. Op dit moment wordt er uitgegaan van een supermarkt en van een school. Dat lijkt ook haalbaar en kansrijk. En voor de rest is het regulier het toevoegen van woningbouw in een iets andere uitstraling en een andere indeling dan Emmelhagen fase 1. Om daarmee ook een ander woonmilieu aan te bieden. En dan niet een woonmilieu dat het gestapelde woningbouw is zoals in waterwonen en voorzieningen eiland, maar dat grondgebonden woningen zijn met een iets andere karakteristiek, iets andere uitstraling. En niet het wonen aan het water, omdat de kwaliteit van het water dusdanig roestig is om een goede woonkwaliteit te bieden. Dat is eigenlijk primair de reden dat er ingezet wordt op het doorzetten van fase 1. In fase 2a, in eerste lijn, eigenlijk de puntkavel die nog in eigendom van de gemeente is, die al uitgewerkt is. En fase 2b, dat is het rechterperceel, waar een uit te werken bestemmingsplan voor ligt. En dat is nog een eigendom van de staat, van het Rijksvastgoedbedrijf. Het wordt een gasloze wijk, dus aardgas komt niet meer de woning binnen. Niet omdat het regeerakkoord dat voorschrijft, maar omdat we dat plan al hadden. Betekent heel nadrukkelijk ook in de communicatie richting bewoners dat het belangrijk wordt wat dat voor hem of haar of hun gaat betekenen. En dat nemen we ook bij de verkoop heel nadrukkelijk mee, welke toepassingen daarvoor zijn. Dat leggen we heel graag uit aan bewoners om zelf toe te passen, dan wel aan projectontwikkelaars om dat aan de consumenten voor te bereiden in of onder de woning. Het bestemmingsplan, ik gaf het net al aan, fase 2a en 2b, dat komt in november naar u toe. De bedoeling is, dat hoop ik van harte dat er, er zijn wel wat zienswijzen binnengekomen, maar dat er geen beroep voor ingesteld wordt. Dat gezien de voortgang van fase 1, we volgend jaar de kavels voor een deel in fase 2 kunnen aanbieden aan de markt. Daar is heel nadrukkelijk behoefte aan. Dat we dat, het mooiste is, in ieder geval tijdens het wonen, de woonmaand kunnen doen. En tegelijkertijd kunnen vaststellen dat we kunnen gaan bouwrijp maken. Zodat de consument die in Emmelhagen wil wonen, en die is er zeker, ook in fase 2a carrière kan maken. En dan hoop ik dat wat ik al zei, de schop in de grond gaat volgend jaar en dat de mensen ook volgend jaar die een kavel hebben kunnen verkrijgen, hun woning kunnen laten of gaan bouwen. Het is een gedifferentieerde wijk met iets meer 200 kapwoningen dan in fase 2b. Want heel nadrukkelijk merken we dat de vraag naar 200 kapwoningen heel groot is, groter dan vrijstaand. Het bestemmingsplan laat nog wel veel vrijheid toe, want aan de rand kun je 200 kap of vrijstand combineren. Die differentiatie is er. En meer naar het midden van het bestemmingsplan is rij en 200 kap mogelijk. Dus er is vrijheid en dat proberen we heel goed in overleg met makelaars, met ontwikkelaars vast te stellen. En dan ben ik er door.
Ik heb twee vragen. Helder presentatie, Norman. Ik had nog even een vraag over de kavels van Megahome. Kun je daar nog iets van vertellen? En kun je nog iets vertellen over de ontsluiting van de Emmelhagen, zeg maar 1A, 1B? En dan ook 2. Met gezien de huidige drukte die 's ochtends zeg maar, al in de wijk ontstaat.
Dank voor je vragen. Eerst de kavels van Megahome. Megahome had een afspraak met de gemeente dat ze 27 kavels per jaar zouden afnemen van de gemeente. In de package deal Waterloo-Bos afgesproken. De gemeente bood jaarlijks ook die 27 kavels aan. Want dat was tenslotte de verplichting. Die nam Megahome niet af. Dus die werd altijd in mindering gebracht op het aantal wat er nog moest. Ik heb er een hele leuke brief altijd voor jaarlijks naar Megahome gestuurd. Aan het begin van het jaar en aan het eind van het jaar weer, dat het er weer af was. Nou, zoals u weet is Megahome failliet, dus zij kon haar verplichting niet meer nakomen. De curator wilde wel de laatste kavels, er waren er 11, en nog proberen te verkopen aan een ontwikkelaar. Nou, dat is gelukt, dat gaat Kuin overnemen van de gemeente, die betaalt ze dit jaar. Heeft, als het goed is, al een omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van die 11 kavels met een woning. En daarmee kan ook de Darwinhagen bebouwd worden met 8 200 kap kavels. En aan de Jean d'Arclaan 4 of 5 vrijstaande kavels bebouwd worden met een vrijstaande woning. Het ontsluiten van de wijk fase 2, en dan ga ik weer even door. Onderin ziet u een cirkeltje, een rotonde. De ontsluiting van het bouwrijp maken van fase 2 geschiet via de Espelerweg. Dus niet door de wijk. Dat was ook een verzoek van het wijkplatform. Ik gaf niet in mijn naïviteit tijdens een informatieavond aan, maar omdat we het gewoon niet wisten nog van hoe we dat gaan doen. Ja, dat kan door de wijk. Maar dat kan ook niet door de wijk. Ja, dat was niet het goede antwoord. Maar ja, daar houden we natuurlijk wel rekening mee. Maar dat gaat dus niet door de wijk. Dat, ja, door fase 2. En we willen nadat fase 2 redelijk op streek is een rotonde aanleggen. Zodat de ontsluiting via die kant van de wijk ook plaatsvindt. En dat kan ook voordeel hebben voor bewoners in fase 1 om eerder weg te kunnen. En dan heb je eigenlijk 3 ontsluitingspunten in de wijk. 1 bij de Jean d'Arclaan, 1 bij de Buitensingel en een derde bij de Espelerenweg. En volgens mij heb ik dan al jouw vragen beantwoord?
Dat was dat prima.
Oké. Okay.
Even aanvullend, die rotonde is ter hoogte van Nieuwlandenlaan gepland of zit die daar niet?
Die zit daar, volgens mij wel. Maar in principe is de... iets verder? Nee. Hij ligt er nog niet. Nee, ik weet niet waar die precies ontspringt. Maar...
Volgens mij is het inderdaad de Nieuwlandenlaan. Het is een provinciale weg, toch?
Ja.
Dus even voor de duidelijkheid dan. Die rotonde ligt er niet zomaar. Hè? Dat zal de provincie waarschijnlijk aanleggen dan. Vraagteken. En voor de duidelijkheid, wanneer moet die ontsluiting daar dan plaatsvinden? Is dat tijdens het moment van bouwrijp maken al?
Nee. In principe is het zo dat het bouwrijp maken, het bouwverkeer via de Espelerweg rijdt. En dat de wijk, de eerste 60, 70 woningen, de mensen gewoon nog via fase 1 ontsluiten. Dat we dan de rotonde aanleggen bij het bouwrijp maken van het tweede deel van fase 2a. En de reden is een financiële eigenlijk, want je wil niet te veel kosten voor de baat laten uitgaan. En ja, er zit ook een planeconoom voor u, dus daar komt het ook een beetje door. Deze rotonde is al bestemd. Dat was al in het moederplan. Hij is nu ook getekend, niet als ware dat hij nu weer bestemd wordt, maar dat hij er ligt en daar willen we graag gebruik van maken. En of de provincie of de gemeente hem aanlegt, we zullen met de provincie als eigenaar van de weg overleg moeten hebben wie hem aanlegt en ook wie de kosten draagt. Maar we gaan er voor nu vanuit, omdat het een aanleiding is dat de gemeente wil dat de gemeente hem betaalt.
Die twee gele vlakken, dat neem ik aan, dat is winkelbestemming, daaronderin. Boerderijen, denk ik. Of zijn er bestaande boerderijen?
Ik loop even van mijn plek.
Dat is
winkelbestemming. Dat
zijn dan de school van de school. Dit zijn woonerven. Dat zijn woonerven.
En dit is de winkel en school.
Ja, want die woonerven, dat is verder geen probleem.
Nou, daar wonen wel mensen. En die hebben ook hun opmerkingen en vragen over het bestemmingsplan. Dus daar hebben we antwoord op gegeven.
Nou, maar misschien ter aanvulling. Wij spreken nu wel over een winkel en een schoolbestemming. Maar of ze er komen, daar heeft Norman ook duidelijke uitspraken over gedaan. Ik vind ook dat we een beetje aan verwachtingmanagement moeten doen. Want als je dat hardop zegt, dan zijn er ook allerlei mensen die denken dat ze morgen kunnen beginnen.
Ik heb nog een vraag.
Oh, Frans dan.
Met name en de buitenkant. De buitenkant is zo ontwikkeld dat er eventueel fase 3 ook nog kan gebeuren? Of is daar nog helemaal niets van nodig?
Het ritme van M.O. Hagen, van het hele plan, was boven ontsluiten, onder ontsluiten. Fase 2, waar de rotonde nu ook ligt. En fase 3 is weer boven ontsluiten. Dat is inderdaad de reden dat er aan de bovenkant, het groene vlak, ligt waar de rondweg doorgezet kan worden. Dat heeft ook een wijzigingsbevoegdheid naar verkeer. En in dit bestemmingsplan zitten geloof ik wel 4 of 5 wijzigingsbevoegdheden van wonen naar verkeer of van wonen naar voorzieningen of andersom. Omdat je een fase in 2 fasen knipt om daarmee ook enerzijds tegemoet te komen aan de vraag in de markt en ook niet een verwerving hoeft te doen van de kavel. Op voorhand, want dat kunnen we op het moment doen dat het ons past en het RVB ook past.
Maar ik proef de vraag ook zo van, ga je nu straks als gemeente verder met fase 3? Of komt er dan een bezinningsmoment? Nou, dat bezinningsmoment, dat komt er. Wij doen dat in de dorpen inmiddels ook. En dat je niet meer het hele plan in één keer pakt, maar dat je hem afsluitbaar maakt, singel erom en klaar. Dus afhankelijk van de marktsituatie tegen die tijd dat 2B volloopt, moeten we met u weer in overleg van en wat gaan we nu doen?
Voortbordurend op die stellingname. Je riep op een gegeven moment wat getallen over, er zijn al zoveel vrij en x aantal vrijstaande woningen, maar er is meer behoefte aan 2 onder 1 kap. Ik ben nieuwsgierig, wanneer speelt nu zeg maar dat fase 1 eigenlijk klaar is en dat je eigenlijk fase 2 keihard nodig hebt. Is dat nu al? En zouden we eigenlijk met gezwinde spoed aan de slag moeten? Klopt dat?
Ja.
Ja. Maar dan roept mij de vraag op waarom we dat dan niet eerder al gedaan hebben.
Ja, ik kan er een heel mooi antwoord op geven. Het is altijd goed om een stukje marktvacuüm te laten ontstaan. Om mensen weer een marktmoment te geven. Dat je weer wat inhaalvraag hebt waar je baat bij hebt. Want een stukje schaarste die er nu aan het ontstaan is. Dan kun je de kavelverkoop een goede stap voorwaarts laten zetten.
Misschien ter aanvulling. U herinnert zich misschien dat toen dit college begon. Dat er toen sprake was van recessie en dat in Emmelhagen, dat zie je in de verkoopcijfers van 2014 ook, niets gerealiseerd werd. Maar op het moment dat de markt aantrok, zijn we meteen met het proces begonnen van als het klaar is, wat gaan we dan doen? Dus als wij in 2014 met het bestemmingsplan hadden gekomen, had u waarschijnlijk gezegd van nou, doe even kalm aan.
Waarschijnlijk, dus het had niet sneller gekund, dat is wat u zegt.
Hebben wat het proces betreft scherp aan de wind gezeild. En ja, de verkoop gaat op dit moment boven verwachting. Dus had je eerder klaar willen zijn, ja, dat is altijd achteraf redeneren. Dat is het allereenvoudigst.
Als ik daar nog toch een kleine toevoeging op kan doen. Als je al het bestemmingsplan klaar had gehad, had het ook een aanleiding voor mensen kunnen zijn die nog niet zich oriënteren op fase 1, om te wachten op fase 2. Dat is een stukje gedrag misschien. Het is ook belangrijk dat we fase 1 zo goed mogelijk vullen. En ook de laatste kavels verkopen. Maar ja, ik wil mensen niks ontzeggen. Dus ik ben heel blij dat we zo ver zijn met fase 2.
In je presentatie gaf je aan gas eruit. Betekent dan dat we glas erin gaan brengen?
Hoe bedoel je glas erin?
Glasvezel. Dus de nieuwste netwerken die we dus elders in de polder inmiddels ook hebben aangebracht. En laten we die nu vooral in het bouwrijmaak van de en het in de nieuwe woonwijken.
Volgens mij heeft u daar als raad een mail over gekregen. En ik weet niet wat daar het antwoord op is. Maar daar wacht ik dan nog heel erg graag op.
Verder nog vragen?
Een aantal. Het voorzieningeneiland, want we hebben ook voorzieningen vastgoed wat we gaan behandelen, wordt ingezet op multifunctionele accommodaties. Als er een basisschool komt, wordt het dan ook zo ingericht dat het ook als buurthuis bijvoorbeeld gebruikt zou kunnen worden of multifunctioneel?
Volgens mij zegt voorziening vastgoed ook iets over een deel van dit plot, dat daar een school beoogd is, volgens mij. Ja, dat een school ruimte biedt voor activiteit in de wijk zal wel in overleg moeten met een school. Ik sluit dat niet uit, maar ik zeg ook niet toe dat het kan. Want daar gaat de school over.
En een andere vraag is, in de zonder aardgas aansluiting, wordt er in het bestemmingsplan ook voldoende rekening gehouden met mogelijkheden om warmte op te wekken? Als bijvoorbeeld een straat een collectieve warmtepomp wil, is de ruimte in de openbare ruimte bijvoorbeeld. En ondiepe bodemwarmte op 1,5 meter diepte. Dat is een van de meest effectieve methodes om warmte te winnen. Mag dat in Emmelhagen straks onder het openbaar groen? Is er rekening gehouden met zuidelijke oriëntatie van een dak? Dat soort dingen. Is daarna gekeken dat de verkaveling ook afgestemd is op gastloos wonen?
Eerst even antwoord op je eerste vraag. Er is niet volledig rekening gehouden met de zuidelijke oriëntatie, omdat je te maken hebt met het oplossen van een knik in de wijk. Er is 65% te oriënteren op zuid. Dus 35% niet, die zit op oost-west. Dat is ook een beetje afhankelijk van welke dakoriëntatie er gekozen wordt. Die ligt wel redelijk vrij. De oplossing in de bodem, we proberen daar natuurlijk in de openbare ruimte ruimte voor te bieden. Maar we zijn ook een klein beetje afhankelijk van waar komen de ontwikkelaars, waar bouwers mee voor de bloksgewijze aanpak. En dat kunnen warmtepompen zijn, Maar dat kan ook het opslaan van warmte in de bodem zijn. Er zijn ook nieuwe technieken. Ik zie ook Martin in de zaal zitten van warmtekorven. Dat is een nieuwe techniek. Daar proberen we wel ruimte voor te bieden. Dat kan ook in de tuin, dat kan ook in de openbare ruimte.
Voldoende zo?
Ja, ik constateer dat het boswonen gedaan is, dat die wallen er niet meer zijn.
Dat is goed gezien. Ik wil het ook polderwonen noemen. Ja. Nee, er is bewust een andere uitstraling gekozen voor dit deel van de wijk. En dat betekent inderdaad dat de wallen eruit zijn. Daar zal wel iemand wat van vinden, omdat dat toch misschien een unique selling point is van boswonen. Er zijn ook andere meningen over. En niet omdat de aardewallen veel discussie geven, zijn ze eruit gehaald, maar om ook nadrukkelijk een andere uitstraling te geven aan dit deel van de wijk.
Meneer Van Steen.
Ja, voorzitter. Wanneer kunnen wij dat bezinningsmoment gaan verwachten? Dat is voor mij nog een vraag. Is dat hetzelfde tijdstip als nu? Of is dat halverwege 2A, 2B?
Het toegezegde bezinningsmoment. Ik voel dat er nog een... Nee, afhankelijk van hoe de markt zich gedraagt, moet je halverwege of bij de start van 2B met elkaar nadenken over welke kansen er zijn en hoe we willen acteren in Emmeloord. Zoals we in de dorpen gezegd hebben, je moet kijken naar een stukje herstructurering en inbreiding. Moeten we ook, en daar wordt aangewerkt, een woonvisie of een ontwikkelvisie voor Emmeloord ontwikkelen. En in die ontwikkelvisie, die ruimschoots klaar moet zijn voordat 2B vol dreigt te lopen, moeten we u meenemen van welke kant gaan we zo meteen op. Dus laten we zeggen, begin 2B moet er in ieder geval een tipje van de sluier opgelicht worden, ook door u.
En, okay.
Er zijn toch ook nog alternatieven?
In de zin van? Niet Emmelhagen verder, maar op andere plekken in en rond. Ja, en Mercatus begint met een centrumschilontwikkeling. Wie weet vallen daar ook locaties vrij. Dus we moeten dat gewoon op dat moment met z'n allen bekijken. Maar wel tijdig. Zonder dat we daarmee de markt verstoren. Nog even naar Derendijk.
Ja. Oké. Okay. Bedankt. Dan gaan we nu naar agenda punt 6. En daarin worden we bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot het netwerk Noordoostpolder Energie Neutraal. Dat was eerst het lokale energieakkoord. En meneer Josten zal een presentatie houden. Meneer Poppen, die verontschuldigt zich, die is nog bij het andere agenda punt.
Ja, goedenavond. Ik werd aangekondigd dat ik het verhaal zou houden. Maar gezien het opmerkelijke proces van totstandkoming van een lokale energieagenda, zal vandaag Karin Hof het verhaal houden. Zij is
medelid van de regiegroep van netwerk Noordoostpolder Energie Neutraal. En we hadden samen besloten dat Karine het verhaal zou doen. Dus bij deze is het woord aan jou, Karine.
Goedenavond.
Wacht even.
Oké. Ron had mij inderdaad al voorgesteld als vertegenwoordiger van netwerk Noordoostpolder Energie Neutraal. Daar geef ik als vertegenwoordiger van het netwerk geef ik een toelichting op de energieagenda. Dat begon bij de gemeente als energieakkoord. Het is een initiatief van de gemeente wat door een aantal partijen uit de Noordoostpolder opgenomen is. Om daar vanuit een breed draagvlak mee aan de slag te gaan. Het klimaatakkoord kennen we natuurlijk van Parijs en het beleid, het regeringsbeleid wat betreft fossielvrije samenleving. Maar ook vanuit de samenleving zelf komt steeds meer urgentie eigenlijk om richting energie neutraal stappen te nemen richting een fossielvrije samenleving. En het doel van het netwerk is dus om te zorgen dat we een agenda gaan vaststellen, een routeplanning maken eigenlijk om te komen tot dat doel. En het is daarbij belangrijk dat we de verbinding zoeken en samenhang tussen de projecten. Wat is de definitie van energie neutraal? Dat is dat we in de polder evenveel produceren, of liefst nog meer, als dat we gaan gebruiken. En dat we dat doen door beperking, dus door besparen. Dat we dat doen door gebruik en opwek van schone energie. En dat we zoveel mogelijk efficiënt en zo beperkt mogelijk fossiele energie gaan inzetten. En dat eigenlijk als tussenstap, want we onderschrijven het doel van de gemeente om te streven naar 100% fossielvrij. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat het een beweging wordt van, door en voor de polder. Dus dat de geproduceerde energie toekomt weer, de revenue, de opbrengsten ook weer aan bewoners, aan bedrijven in de polder. En daar zijn al voorbeelden van, zoals de Postcode Roos project, de windpark Noordoostpolder, zodat datgene wat bedacht en ontwikkeld wordt ook weer toekomt aan mensen in de polder. Het is een breed en complex traject. En daarom hebben we het opgesplitst in een aantal thema's die ook uitgewerkt gaan worden in verschillende themagroepen. Landbouw, en omdat glastuinbouw toch weer voor hele andere uitdagingen staan, is dat opgesplitst. Gebouwde omgeving, grootschalige opgewekte energie en mobiliteit. En vanuit die thema's gaan dus projectgroepen verder kijken en hun expertise ontwikkelen. Om te kijken hoe we dat aan kunnen pakken. Het gaat dus letterlijk om een netwerk, om een energienetwerk. En in het midden daarvan ziet u die 12 partijen die dit onderschrijven. En van daaruit dus de 5 thema's. En ook vanuit die themagroepen kunnen weer projectgroepen ontstaan die verdere projecten of onderwerpen uit gaan werken. Zodat het een breed gedragen beweging wordt in de polder. Ik maak zelf deel uit van de themagroep gebouwde omgeving en de reikwijdte ziet u hier. En als je dat concreet maakt, gaat het over zo'n 20.000 woningen, waarvan 5.000 in beheer zijn als huurwoningen bij Mercatus. Mercatus heeft al heel duidelijk een duurzame route uitgestippeld. De rest, de vrije sector, de koopwoningen. Dan gaat het om mensen die veel diverser zijn in de keuzes die ze maken. Daar kunnen early adapters in zitten die heel ver zijn. Maar er zitten ook een grote groep mensen bij die nog niks hebben met duurzaamheid. Of daar ook niet in kunnen investeren om financiële redenen. Verder gaat het om bedrijfsgebouwen, ruim 1300. En gaat het ook om maatschappelijk vastgoed waar natuurlijk de gemeente ook beleid op voert. En dat zijn vier hele verschillende sectoren met een hele verschillende aanpak, verschillende uitdagingen waar we verder nog studie van gaan maken hoe we, hoe we dat uit kunnen gaan zetten. Voordat je op weg gaat met een agenda, met een routeplanner, moet je natuurlijk eerst in kaart brengen wat de behoefte op dit moment is. Waar je uiteindelijk naartoe wil, wat de behoefte wordt als je op verschillende zaken aan de knoppen gaat draaien. En dat betekent dat er een warmteplan moet komen per sector, hè, dus landbouw, glastuinbouw, et cetera, maar ook weer bij de genoemde onderdelen die ik net noemde, huurwoningen, koopwoningen, bedrijfsterreinen en dat soort zaken. En dat kan ook per regio, per dorp, et cetera, uitgewerkt worden. Zodat je uiteindelijk kan zien wat er gebeurt als je gaat besparen, isoleren, op elektriciteit in gaat zetten of kijkt wat je met een warmtenet kunt, of dat haalbaar is, of andere nog te ontwikkelen opties. Als je inzoomt op woningen, bijvoorbeeld de koopwoningen, dan kunnen inwoners op dit moment nog kiezen wat ze doen op het gebied van duurzaamheid. Maar wat als ze steeds meer voor een voldongen feit komen te staan, door regeringsbeleid of door andere ontwikkelingen? Hoe gaan we daar dan mee om? Hoe zijn we daarop voorbereid? De mensen zelf, maar ook bijvoorbeeld de gemeente. Welke opties zijn er? Dat zijn vragen die bij ons naar boven kwamen. We hebben in de eerste verkenning een lijst gemaakt van wat nodig is. Wat hebben we nodig? Dat zal niet tot deze lijst beperkt blijven. Maar we zijn pas net op weg. Wat we nodig hebben is een consistent beleid van de overheid. En we merken nu al dat bepaalde regelingen waar mensen van uitgegaan waren in hun uitgaven, dat die teruggedraaid worden of aangepast worden. Een faciliterende gemeente, die hebben we op dit moment. Regionale betrokkenheid. Dat was het uitgangspunt van het netwerk en ik denk dat dat op dit moment groeiend is. Wat hebben we zeker nodig? Dat is een mindset van alle partijen en vooral van de gebruikers en bewoners, maar bijvoorbeeld ook van architecten, van bouwers en allerlei andere betrokkenen. Wat belangrijk is, is dat we in kaart brengen wat de energiebehoefte is, dat heb ik net genoemd. Maar bijvoorbeeld ook een onderzoek naar voorfinancieringsopties bij overheid, pensioenfondsen en banken. Omdat we merken dat mensen het lastig vinden om leningen aan te gaan om in deze voorzieningen te investeren. Hoe bereik je die groep uit de vrije sector van koopwoningen? Dat is een lastige groep om op in te zetten omdat die heel divers is. Dus heb je deskundigheid nodig op het gebied van PR en marketing? Wat doe je, of hoe kan een economische prikkel eruit zien, bijvoorbeeld richting bedrijfsleven, maar ook weer voor particulieren? Je hebt innoverende en in mijn ogen ook esthetische oplossingen nodig om een stap te maken. Technische oplossingen, maar bijvoorbeeld ook in samenwerkingen, innoverende samenwerkingen, maar bijvoorbeeld ook in nieuwe financiële producten. Dit is een opsomming van een eerste verkenning. En we hopen dat als we hiermee aan de slag gaan, dat we uiteindelijk toegaan naar een stip op de horizon, namelijk een fossielvrije Noordoostpolder. Hartelijk dank voor uw aandacht.
Zijn er vragen aan mevrouw Hof of aan meneer Josten? Meneer Van Er.
Dank je, mevrouw Hof. Een goede opsomming van alle zaken die gebeurd zijn en moeten gaan gebeuren. Maar zijn er ook al wat financiële plaatjes of globale financiële plaatjes bij deze presentaties te geven? Want dat maakt of mensen toch ook de mindset krijgen of niet.
Klopt. We zijn op dit moment nog heel erg bezig geweest met de organisatiestructuur. Dus helder een startnotitie te maken en te kijken van nou, hoe gaan we dit aanpakken. En zijn we met de verschillende themagroepen eigenlijk pas een eerste keer bij elkaar geweest. Dus dat betekent Dat we nu op zoek gaan naar achtergrondinformatie. En als ik ze had gehad, had ik ze u zeker laten zien. Ja.
U noemde net bij wat hebben we nodig, de economische prikkel. Kunt u daar misschien wat concreter in zijn?
Nou, op het moment dat, hernieuwbare energie ook rendabel is ten opzichte van oude vormen van energie, dan wordt het aantrekkelijk natuurlijk om die overstap of te maken of ook daar een investering in te doen. En dat kan voor particulieren gelden, maar dat kan zeker ook voor het bedrijfsleven gelden als daar naar nieuwe samenwerkingen gezocht wordt.
U had het over een faciliterende gemeente. Kan u iets zeggen over de rol van ons als gemeente en de rol van de markt? Dus waar reikt onze inzet en verantwoordelijkheid en waar vinden wij ook dat de markt dat heel goed zou kunnen invullen?
Ja, ik hoop dat ik uw vraag helemaal goed begrijp, maar als ik kijk naar het onderwerp van hiervoor, dan denk ik van ja, als daar gasloos gebouwd gaat worden in de nieuwe wijk in Emmenhagen, dan denk ik dat voorlichting misschien voor een deel bij de markt ligt, maar voor een deel ook bij de gemeente, omdat die ook dit besluit genomen heeft om gasloos te gaan bouwen. En dat dus ook in de facilitering van dat gasloos bouwen de gemeente ook een rol kan spelen. En persoonlijk vind ik eigenlijk dat in de structuur en de opbouw van die wijk nog te weinig aan mensen tegemoet gekomen worden om alle opties te benutten om daar gasloos te kunnen bouwen.
Ja, nou is dat zeg maar een nieuwe woonwijk. Hè? Ja. Met bestaande woonwijken ligt dat misschien veel lastiger. Want daar hebben we ook al een keer eerder in deze zaal over gesproken. Ja. Als je kijkt naar de infrastructuur. Ik denk dat het belangrijk is om daar de huidige leveranciers ook vooral in de lead te laten zijn. Om te kijken hoe die infrastructuur naar andere producten omgezet kan worden.
Mm-hmm. Ik denk dat we tot een afronding moeten komen. We hebben nog 2 agendapunten en nog 3 minuten. Als er nog vragen zijn die echt niet kunnen wachten, dan een korte en bondige vraag, dan gaan we dat nog doen.
Want dat gaat eigenlijk voort op dat faciliterende. U zegt, u heeft nu een faciliterende gemeente. Tenminste, dat hoor ik u zeggen.
Ja.
Dat klinkt goed, hè? Want uw initiatief wordt blijkbaar ondersteund.
Ja. Nou, ik denk dat het andersom is. Dat het een initiatief van de gemeente is die nu uitgerold wordt door het netwerk. Dus in die zin is het niet meer dan normaal dat de gemeente dit faciliteert.
Blij om dat te horen.
Ja.
En meneer Van Steen?
Ik had eigenlijk alleen de vraag of we de presentatie kunnen krijgen.
Ja, zeker.
Oké. Okay. Hartelijk dank voor jullie inbreng.
Ja.
Misschien mag de microfoon even uit.
Ja.
Dan wilde ik voorstellen om eerst het laatste agendapunt te behandelen. En kijken hoe we dan met de tijd uitkomen of we anders dat overdrachtdossier eventueel doorschuiven naar de volgende vergadering, als jullie het daarmee eens zijn. Ja, dan gaan we nu de motie van het CDA bespreken. Meneer Van Erp.
Dank je. De motie is eenheid en snelheid. En burgers begrijpen eigenlijk niet waarom in het kader van verkeersveiligheid, waarom de snelheden zo verschillend zijn. We zien de band op weg, zien we met 70, de Marknesserweg 50, de Kamperweg 50 en de Espelenweg. Met een drukke woonwijk 60 kilometer. En men begrijpt ook, de politie en de gerechtelijke macht vindt het ook moeilijk te begrijpen dat er zo verschillende snelheden aanwezig zijn. Dus het betekent ook dat er dus prijs schieten bij handhaving, dat kan gebeuren. En het zou goed zijn als, want daar roept de motie op, om die snelheden uniform te maken via een goede gefundeerde onderbouwing. Zodat er dus, dan kun je kiezen 50, 60, 70. Dat is natuurlijk aan de onderzoekers. Maar de burger moet en Marijk toch wel weten dat er één snelheid dat hij daar op mag vertrouwen. Vandaar.
Ik neem aan dat we aan de vragen toe zijn. Nou, voorzitter, allereerst ben ik staat burgers worden op kosten gejaagd middels boetes en daardoor onnodig geplaagd. Is dat een ervaring die de CDA-fractie heeft ondervonden of is dat een breed gedragen iets? Dat zou ik wel willen weten, want hoe komt het CDA hierbij? En van mening dat ze het ook dat de handhavers en de rechterlijke macht het niet begrijpen, dat is een mooie stelling, die wil ik ook wel even onderbouwd zien van de heer Van Erp.
We kunnen eerst een rondje inventariseren en dat meneer Van Erp dan in één keer antwoord geeft. Ja? Meneer Van Steen?
Ja, nou, ik heb een heel scala aan vragen. Daar ga ik me denk ik maar niet aan wagen, want er zal de rest misschien ook nog wel op terugkomen. Maar ik heb één vraag. Als u wilt gaan middelen, dan komen we nooit uit op 60 of 70. Als het overal hetzelfde moet gelden, dan worden er waarschijnlijk 50 overal. Bent u dan van mening dat op de plekken waar het nu kan en waar het, mijn zinziens, goed onderbouwd is door gemeenten, waar het harder kan, dan zachter moet?
Ik wil daar graag even op aansluiten. Heeft u ook onderzocht wat de werkelijke reden is waarom die snelheden zo verschillen? Want er is wetgeving die de geluidsbelasting bepaalt en dat is afhankelijk van de rijsnelheid op de weg. En onder andere ook van de bestrating van de weg, maar ook zeker van de rijsnelheid van de weg. En bij verschillende rijsnelheden zijn er verschillende eisen aan de geluidsisolatie. Als je echt een uniforme rijsnelheid in de polder hebben wil, dan komen we wat dat betreft uit op 30 km per uur, want dan zijn er geen regels meer. Ik denk niet dat het uw bedoeling zal wezen. Dus graag heeft u zich verdiept waarom de snelheden op verschillende locaties de waarde hebben die ze hebben.
Voldoende zo?
Ja, meneer Van Ulsen. Ik ga me eigenlijk nog even bij de heer Van Steen de heer Nijholt willen aansluiten. Ja, ik zou ook wel de onderbouwing willen horen om te kijken van waar we dan in gaan middelen. En laten we dan niet erop uitkomen, tenminste dat hoopt mijn fractie dan niet, dat we vervolgens de hele polder in een slakkengang van A naar B komen. Daarbij wel even u ook helpen herinneren dat we de grootste gemeente van Nederland zijn. Dus laten we de snelheid er wel in houden, daar waar het kan.
Oké, meneer Van Erp, wilt u kort en bondig antwoorden?
Ik zal kort en bondig antwoorden. Het is zeker niet de bedoeling om heel de polder aan te pakken. Het gaat dus echt om de wegen rondom Emmeloord die hier genoemd zijn. We praten over de Espelerweg, we praten over de Banter, de Mark Nesserweg en de Kamperweg. De heer Nijholt, daarvan zeg ik, u zegt, is dat onderzocht? Nee, dat is dus niet expliciet onderzocht waarom er bij de 51 en de ander 60 en de ander 70 mag of moet worden gereden. Ten aanzien van waar gaan we naartoe? Dat moet onderzoek blijken. Of het 50, 60 of 70 lijkt me niet voor de hand liggend gaat worden. En een laatste punt, meneer Van Wegen, of de burgers op kosten gejaagd worden. Ja, er zijn burgers op kosten gejaagd. Ja, dat klopt.
Ja, voorzitter, dit is geen fact-check. Dit is gewoon een mening die de heer Van Erp hier geeft. Kan hij dat staven? En bij Van Mening dat staat dat de handhavers en de rechterlijke macht het ook niet begrijpen. Kan hij dat ook even factchecken voor me?
Er is contact geweest met de politie en de politie zegt dat het eigenlijk niet uit te leggen is waarom hier 50 is en daar 60 en daar 70 is.
Maar ik begrijp dat de CDA-fractieleden geen boetes hebben gehad.
Dat begrijpt u niet goed, want er zijn boetes geweest, ja. Maar alles wat via de rechter gaat is openbaar, dus dat weet u.
Ja?
Nou, ik heb nog één vraag. Volgens mij is landelijk de regel dat er binnen de bebouwde kom 50 wordt gereden, of het moet anders zijn aangegeven. En volgens mij staat het op al die locaties waar dan een andere snelheid mag worden gereden, staat dat aangegeven. Kijk, ik kan me voorstellen dat het verwarring veroorzaakt. Maar qua doorstroming denk ik dat deze situatie beter is dan één snelheid aanhouden.
Ja, maar de Espelerweg is bebouwde kom en staat 60.
Meneer Van der Erp, ik denk dat we meneer Poppa, meneer Poppa aan het woord laten. En daarna dan denk ik dat we voldoende hierover hebben
volgens
besproken.
Volgens mij kan ik een hoop helderheid geven. Er is een onderscheid. De Espelenweg is een provinciale weg buiten de bebouwde kom. En daar heb je 80 of 60. En daar zitten nogal wat ingangen op die weg. Van de erven, twee stuks, van Intratuin. De andere wegen die genoemd zijn, zijn allemaal binnen de bebouwde kom. En in tegenstelling tot de provinciale weg buiten de bebouwde kom met 80 en 60 is een gemeentelijke weg binnen de bebouwde kom altijd 30, 50 of 70. Nou, er is eenduidigheid in beleid. De Kamperweg is vanwege geluidscontour van de A6. Er is zelfs in 2012 nog gevraagd om een geluidswal. Vanwege de uitdunning van het bos van het wijkpark is toen gezegd door de bewoners, wij hebben daar hinder van, we hebben overlast. Kunt u niet een geluidswal aanleggen? En toen hebben we gezegd van, nou, dat is aan het Rijk, aan de Rijkswaterstaat. Maar toen hebben we wel gezegd van, we zouden die weg kunnen afwaarderen van 70 naar 50. Dus we hebben nu alle wegen binnen de bebouwde kom zijn 50, met één uitzondering. En dat is het stukje Banterweg, vanaf de bebouwde komgrens, tot aan de ingang van Avinop en Camping. Nou, ik kan bijna niet voorstellen dat het CDA zegt vanwege de eenduidigheid, willen wij die afwaarderen naar 50. Maar eigenlijk is dat, als je kijkt naar de wegen binnen de bebouwde kom, is dat de enige afwijking die anders is dan 50. Dus ja, ik zou toch willen voorstellen om niet dat onderzoek te hoeven doen. Want ik denk dat het vrij duidelijk is hoe het ligt. En ik moet ook nog zeggen dat in 2004, in 2012, voordat wij dit soort dingen doen, we altijd met de politie overleggen. En ja, je kunt niet anders als een verkeersbesluit nemen met instemming of met advies van de politie. Dus zo helder ligt het, denk ik.
Hartelijk dank. Ik denk dat het voldoende is zo. Ik wilde graag agenda punt 8 doorschuiven naar de volgende vergadering. En dan hebben we nu nog even 5 minuten voordat de raadsvergadering begint.